dames en heren, het programma gaat door met Bootsy als technicus en mijn naam is Hanna Belliot en u luistert naar Aandeelhouderschap. En ik wil vandaag graag met u kijken hoe politiek maatschappelijk Zwart-Amerika zich heeft georganiseerd in de movement rond de burgerrechten. We hebben dan net, al voor de break, hebben wij I Have a Dream van Martin Luther King beluisterd. En eigenlijk is bijna parallel aan King die movement van de heer Malcolm X begonnen. Die eigenlijk een soort voorloper is geweest met een soort, in die tijd passend. Heeft een ander soort touch nu. Maar een soort identiteitsbeweging. Wel gebaseerd op een geloofstroming. Namelijk de Black Muslims. En bij Malcolm X gold by all means necessary. Ieder middel dat het doel dient, passen wij toe. En die gedachteontwikkeling, die gedachtegang, speelde een belangrijke rol in de tegenstellingen die er toen inderdaad heel scherp ontstonden in die beweging. Aan de ene kant had je Martin Luther King en aan de andere kant had je Malcolm X, die zegt van Black people should defend themselves. Het was de movement van, ja, als er gewapend verzet moet komen, het zij zo. Wij kunnen niet langer onze hoofden buigen. Wij zullen, indien wij uit deze onderdrukking willen komen, de burgerrechten willen veroveren die wij moeten veroveren, voor ons en voor ons nageslacht, zullen we meer moeten doen dan zingen en lopen. En dat heeft in Amerika ook heel veel gedoe tot gevolg gehad. Waardoor Farrakhan, die een zeer scherpe, negatieve en wat mij betreft, hoor, praat vanuit mijn visie, kijkend naar wat er toen gebeurt, bijna destructief. Omdat per definitie je op je vingers kunt natellen, even populair gezegd, dat deze beweging niet zou wortelen in een Amerika wat zo dominant wit georiënteerd was en in principe de beweging van een Malcolm X, ja, die konden ze zo beheersen. Dat met omkopen van leden van die Farrakhan-beweging en manipuleren van de pers. Nou, noemt u al dat soort wapens die ter hand worden genomen in dit soort strijd van een dominant materieel en immaterieel door die witte mensen, in dit, om het even plat uit te drukken. En een Malcolm X, komend uit een minderheid, maar in tegenstelling tot Martin Luther King, een eigen weg wilde inslaan en daar ook all means necessary wilde in gaan zetten. Daar kom je in een positie dat uit balans predikt. In tegenstelling uit balans. Die samenleving, als je al niet sterk bent, als je al geen geld hebt, als je al geen macht hebt, zoals op dit moment in Amerika zwarte mensen ook macht beginnen te krijgen, dan is dat gedoemd om teloor te gaan, wat ook is gebeurd. We gaan nu aan Bootsy vragen om Malcolm X, en dan moet u de toon pakken, alstublieft. U moet de woorden pakken en u moet ook de richting pakken die Malcolm X aangeeft, alstublieft.
You make my point. That as long as a white man does it, it's all right. A black man is supposed to have no feelings. But when a black man strikes back, he's an extremist. He's supposed to sit passively and have no feelings, be nonviolent, and love his enemy, no matter what kind of attack, be it verbal or otherwise, he's supposed to take it. But if he stands up and in any way tries to defend himself, then he's an extremist. No, I think that the speaker who preceded me is getting exactly what he asked for. My reason for believing in extremism, intelligently directed extremism, extremism in defense of liberty, extremism in quest of justice, is because I firmly believe in my heart that the day that the black man takes an uncompromising step and realizes that he's within his right, when his own freedom is being jeopardized to use any means necessary to bring about his freedom or put a halt to that injustice, I don't think he'll be by himself. I live in America where there are only 22 million blacks against probably 160 million whites. One of the reasons that I'm in no way reluctant or hesitant to do whatever is necessary to see that black people do something to protect themselves, I honestly believe that the day that they do, many whites will have more respect for them, and that there will be more whites on their side than are now on their side with these little wishy-washy love thy enemy approach that they've been using up to now. And if I'm wrong, then you are racialists. As I said earlier, in my conclusion, I'm a Muslim. I believe in the religion of Islam. I believe in Allah. I believe in Muhammad. I believe in all of the prophets. I believe in fasting, prayer, charity, and that which is incumbent upon a Muslim to fulfill in order to be a Muslim. In April, I was fortunate to make the Hajj to Mecca and went back again in September to try and carry out my religious functions and requirements. But at the same time that I believe in that religion, I have to point out I'm also an American Negro. And I live in a society whose social system is based upon the castration of the black man, whose political system is based on castration of the black man, and whose economy is based upon the castration of the black man. A society which in 1964 has more subtle, deceptive, deceitful methods to make the rest of the world think that it's cleaning up its house, while at the same time the same things are happening to us in 1964 that happened in 1954, 1924, and in 1984. They came up with what they call a civil rights bill in 1964, supposedly to solve our problem, and after the bill was signed, three civil rights workers were murdered in cold blood. And the FBI head, Hoover, admits that they know who did it. They've known ever since it happened, and they've done nothing about it. Civil rights bill down the drain. No matter how many bills pass, black people in that country, where I'm from, still, our lives are not worth 2 cents. And the government has shown its inability, or either its unwillingness, to do whatever is necessary to protect life and property where the black American is concerned. So my contention is that whenever a people come to the conclusion that the government which they have supported proves itself unwilling and or proves itself unable to protect our lives and protect our property because we have the wrong color skin, We are not human beings unless we ourselves band together and do whatever, however, whenever is necessary to see that our lives and our property is protected. And I doubt that any person in here would refuse to do the same thing were he in the same position. Or I should say, were he in the same condition. One step farther to see, am I justified in this stand? And I say, I'm speaking as a black man from America, which is a racist society. No matter how much you hear it talk about democracy, it's as racist as South Africa, or as racist as Portugal, or as racist as any other racialist society on this earth. The only difference between it and South Africa preaches separation and practices separation. America preaches integration and practices segregation. This is the only difference. They don't practice what they preach. Whereas South Africa preaches and practices the same thing. I have more respect for a man who lets me know where he stands, even if he's wrong, than the one who comes up like an angel and is nothing but a devil. The system of government that America has consists of committees. There are 16 senatorial committees that govern the country and 20 congressional committees. 10 of the 16 senatorial committees are in the hands of Southern racialist senators who are racialists. 13 of the 20, about this was before the last election, I think it's even more so now. 10 of the 16 committees, senatorial committees, are in the hands of senators who are Southern racialists. 13 of the 20 congressional committees were in the hands of Southern congressmen who are racialists, which means out of the 36 committees that govern the foreign and domestic direction of that government, 23 are in the hands of Southern racialists, men who in no way believe in the equality of man, and men who do anything within their power to see that the black man never gets to the same seat or to the same level that they are on. The reason that these men from that area have that type of power is because America has a seniority system. And these who have that seniority have been there longer than anyone else because the black people in the areas where they live can't vote. And it is only because the black man is deprived of his vote that puts these men in positions of power that gives them such influence in the government beyond their actual intellectual or political ability, or even beyond the number of people from the areas that they represent. So we can see in that country that no matter what the federal government professes to be doing, the power of the federal government lies in these committees. And any time a black man or any kind of legislation is proposed to benefit the black man or give the black man his just due, we find that it's locked up in these committees right here. And when they let something through the committee, usually it is so chopped up and fixed up that by the time it becomes law, it's a law that can't be enforced. Well, another example is the Supreme Court desegregation decision that was handed down in 1954. This is a law. And this law, they have not been able to implement this law in New York City or in Boston or in Cleveland or Chicago or the northern cities. And my contention is that any time you have a country, supposedly a democracy, supposedly the land of the free and the home of the brave, and it can't enforce laws, even in the northernmost cosmopolitan and progressive part of it, that will benefit a black man, if those laws can't be enforced or that law can't be enforced, how much heart do you think we will get when they pass some civil rights legislation which only involves more laws? If they can't enforce this law, they'll never enforce those laws. So my contention is that we are faced with a racialistic society, a society in which they are deceitful, deceptive, and the only way we can bring about a change is to talk the kind of language, speak the language that they understand. The racialists never understand.
Nou, deze speech duurt 12 minuten. Maar ik denk dat u de kern van Malcolm X zijn gedachten goed heeft gehoord en kunnen herkennen en erkennen als één wat hij letterlijk ook zegt, extremisme, dat is de weg waarlangs wij gelijke rechten zouden kunnen krijgen. Want als, ondanks die wetten die zijn aangenomen, wij nog steeds zo gemarginaliseerd zijn, hoe komen we er dan in godsnaam uit? U hoort in deze speech van Malcolm X een heel ander soort toekomstig perspectief. Als u dat plaatst naast dat perspectief van hoop van Martin Luther King en de manier waarop hij praat over de toekomst waar zwarte kinderen en witte kinderen, slaveholders en slaveowners, die taal die kent u wel, dat totaal onverenigbare grootheden zijn. En dan krijg je op een bepaald moment het verraad natuurlijk. Want op dat moment in Amerika, in dat racistische Amerika, waren allebei speeches voor wat ze waard zijn, gigantische woorden, bolwerken van woorden en van getuigenissen. Allebei. Ik voel mij met mijn hart en mijn verstand en mijn zijn meer thuis bij Martin Luther King, omdat ik ook weet, en indien als ik in Amerika al zou hebben geweten, dat by all means necessary tot een enorme confrontatie zou gaan leiden. Dus zuiver pragmatisch. Zuiver pragmatisch, want ik ben ook een pragmaticus, wat werkt en wat werkt niet op de langere termijn. Maar om terug te komen op Malcolm X, hoe dat verraad heeft gewerkt. In de eerste plaats ziet u simultaan aan hoop van Martin Luther King and the future where blacks and whites should be together and would be together. En lees dat verhaal, kent u. En parallel daaraan dat verhaal van een heel duidelijk verhaal van de Malcolm X. Overduidelijk, geen woord gelogen. Expliciet kiezend voor deze strategie van confrontatie, extremisme, gevoed door een wrangheid en een boosheid en een, ik zou bijna zeggen, hulpeloosheid. En zeker toegespitst op black men, dat zwarte mannen gecastreerd waren, niet soms in letterlijke zin in die periode van de slavernij, maar ook in geestelijk-emotionele zin. Dat betoogt Malcolm X. Zwarte mannen die niets te zeggen hadden, hun aanwezigheid maakte geen enkel verschil, want ze konden niks. Ze mochten niks. Ze bezaten niks. En ze hadden daarom geen toekomst. Allebei die visies zijn voorstelbaar. Ik zeg niet, ik geef het op dit moment geen expliciete waardering. Ik heb aangegeven dat ik als pragmaticus, ik ook zeker uit christelijke huizen, enorme hang vind in de speech van Martin Luther King. Omdat ik ook weet dat op de lange duur zou gaan werken. Moest gaan werken. Omdat de tegenpartij ook geen keus zou hebben. Maar het is een gegeven dat deze twee stromingen, allebei ingebed trouwens, hè, in geloofsovertuigingen. Aan de ene kant had je het christendom en aan de andere kant had je de black moslims. In die tijd, ik kan me voorstellen dat u zich kan voorstellen hoe die spanning zich daar heeft gemanifesteerd. Martin Luther King en Malcolm X werden zwaar in de gaten gehouden door de FBI. Iedere zucht van die mannen en sommigen die ze omringden, werd geregistreerd. En het lamlendige van deze positie die allebei groepen hadden. Malcolm X had een kleinere aanhang, extremistischere aanhang, dan een Martin Luther King. Want u kunt zich voorstellen, die beweging begon mondiaal aandacht te krijgen, van Duitsland tot weet ik veel waar in de wereld. Was hij inmiddels een soort messias, zoals ik hem ook noem. De messias van de burgerrechtenbeweging geworden. En het was daarom ook vanuit die dominantie die hij had, omdat hij ook uiteraard herkenbaarder was in geloofsovertuiging voor de Europa en de witte Amerikaan dan een Malcolm X, met een tot dan toe in de moderne tijd minder bekende islam. En zeker niet een islam dat werd gedragen door een Farrakhan. Die kent u wel. Je uitspraak van Farrakhan, ja, goed. Het is tenslotte tot een drama geworden. Verraad kwam er kijken, zoals dat bijna in alle machtsstrijd vroeger, nu, maar al sinds mensenheugenis, is verraad impliciet aan een strijd om macht. Ik vind het wel belangrijk om in deze speech ook aan te geven dat deze posities qua ideologische maatschappelijke visie niet gedragen werd door materie, macht, geld, posities, besluitvorming. Dus in die zin waren ze redelijk iel, klein, kwetsbaar, breekbaar. Je kon ze omleggen, om het een beetje grof te zeggen. Ik bedoel het niet grof. U weet hoe dat is gegaan met Martin Luther King. Daar heeft gewoon de FBI, de Amerikaanse dominantie, een eind aan zijn leven gebracht. En Martin Luther, en by all means necessary, Malcolm X, waar ik ook heel veel respect voor heb. Ik heb echt gewoon respect voor die overtuiging, de moed en de wil om op zijn eigen manier op te staan. Om die zwarte mensen als nakomelingen van tot slaaf gemaakten, om die te bevrijden. Echter, vanuit nu kijkend, hè, want we hebben makkelijk praten, we kijken nu anno 2019 naar bewegingen van de vorige eeuw. Daar hebben we een idee en een theoretische weergave van gehad. En we kunnen nu allerlei conclusies trekken. Ik zeg dan over mijzelf dat het pragmatische om die hoop en de positiviteit en het maken van vrienden in de strijd, want die strijd zou je niet kunnen winnen. Zeker niet als Malcolm X. Het was te extreem. Eigenlijk gedoemd, net zoals Amerika, om even een dwarsstraatje te noemen, afrekend met IS en de westerse wereld ook. Ook Nederland bombardeert mee. Dat kan niet voor de gek houden. Bij bedreiging van de macht, van de dan op dat moment geldende macht, zal altijd de dominantie geneigd zijn tot vernietiging van die dreiging. Dat is inherent aan macht. Wij gaan nu, het is 8:30, We gaan nu een nummer afdraaien. Ik weet niet wat Bootsy kiest. En na dat nummer ga ik een verhaal vertellen vanuit mijn point of view, want u denkt er misschien anders over. Graag. Mijn point of view ga ik aandacht geven aan de speech van Barack Obama. En dan moet u zelf kijken hoe u dat relateert aan weliswaar geen presidenten geweest zijnde voorvaderen van de zwarte beweging in Amerika. Bootsy, alsjeblieft.
All right.
Yes, say it loud. We hebben de jaren 40, 50, 60 van de vorige eeuw. Doorlopend naar de jaren 60, een deel van 70. Dat we zien dat eigenlijk die hele politieke movement zichzelf af heeft geremd. In die zin dat er niet leiders waren in de betekenis van die grootheden die wij daarnet hebben besproken. Martin Luther King en Malcolm X. In die periode begon een periode van destructie. U kent uiteraard Spike Lee. De achterstandwijken in Chicago. Veel mensen die vanuit het zuiden, zwarte mensen, die zochten een uitweg uit de misère. Want die was er nog steeds. Die vervielen in hele grote problemen, heel veel narigheid, drugs, in combinatie met de mafioso in Amerika. U kent dat wel. Het versnijden van coke en heroïneverslaving, hele dorpen van zwarten in de hoed, Spike Lee. Brachten dat verhaal naar voren van verderf en van hopeloosheid, van zelfdestructie, van hardheid naar elkaar toe, zwarte mannen die elkaar ombrachten. En neem al deze afschuwelijke verhalen. Er was één lichtpunt, namelijk de opkomst van de muziekindustrie. En de muziekindustrie die heeft volgens impliciete vormen van aanpak, noem al die van een Count Basie tot een Ella Fitzgerald, jazz, blues uiteraard, komend vanuit de gospels, hebben wat licht gebracht in die nare tijd. In die tijd van verderfenis en van ontgoocheling en van ontreddering. Dat zijn de woorden die passen. Eigenlijk waren zwarte mensen in Amerika nog steeds met die strijd bezig. Maar de macht ontbrak nog steeds in maatschappelijke zin, in politieke zin, in termen van stijging op die maatschappelijke ladder. In commissariaten, in instituten, in de top van de regering van het land. U kent het moment dat het moment dat een Colin Powell en dat soort mensen weer hun kop opstaken en vanuit zeker de republikeinse politieke stromingen weer wat beweging ontstond. Dat was tijdens de Bush senior en Bush junior. Waar ik het verhaal op dit moment op toe wil spitsen, is dat de instrumenten die de zwarte mensen hadden, dat hebben ze ook omgezet in een zekere mate van succes. De Jackson 5, de gospels, de blue, hoe noemen ze dat? Soulzangers. Men mocht overal optreden in tegenstelling tot de decennia 50, 60, 40 toen je niet op podium mocht optreden als zwarte en andere ingangen moest nemen, gloorde via die industrie de hoop dat ook de materiële positie van zwarte mensen in Amerika zich aan het verbeteren was. En die muziekindustrie, dat weet u wel, die vernieuwing is eigenlijk een van de grootste bewegingen die Amerika kent, maar ook wereldwijd, is de muziekorde, om het maar zo te noemen, voor altijd veranderd door de toevoeging en de bijdrage die zwarte mensen hebben gedaan, toegevoegd aan de moderne muziek. De oude gospels, de blues, de composities, het ritme. Het is heel eigen. Het zal u niet zijn ontgaan dat in die muziek, om dat maar erbij te vertellen, dat heb ik ooit ook al hier eerder verteld, dat die vernieuwing van de muziek, in wereldwijd een soort wereldverschuiving, een aardverschuiving, met name ook kwam door het toevoegen van andere noten, niet meer do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Was er een pentatonic scale op basis waarvan die gospels zijn ontstaan. De mate van mineuren in de muziek zijn ingecorporeerd. Ik heb het eerder volgens mij een jaar of twee geleden al proberen uit te leggen dat al die Negro spirituals en die gospels terug te voeren zijn naar eigenlijk vijf noten. Go tell it on the mountains. Dat zijn de zwarte toetsen. Waarmee, op basis waarvan de vernieuwing van de muziek door zwarte mensen in Amerika een enorme beïnvloeding heeft gehad van de moderne muziek. Waarvoor hulde uiteraard. Hulde. Dat was in de eerste plaats de enige manier om rijk te worden. En als je rijk wordt, dan krijg je invloed. En als je invloed hebt, krijg je macht. En als je macht hebt, dan kun je beïnvloeden en hoe noemen ze dat? Boetseren. Invloeden op die maatschappij uitoefenen. En de roep na de periode van Clinton om ook in de politieke top, want toen waren er al heel veel zwarte mensen in het parlement van Amerika, werd steeds luider. En er was één meneer die Barack Obama heette en nog steeds heet, gelukkig. En die heeft de wereld opgeschud met zijn invloed, zijn achtergrond, zijn visie op vrijheid, zijn visie op ontwikkeling. Maar met een touch wat meer te maken heeft met Martin Luther King dan met Malcolm X. Het waren nog steeds zijn vrouw en die zwarte mensen, nog steeds mensen die geloofden in het christendom. En de mogelijkheden die het christendom bood om normen en waarden zodanig toe te passen waarbij maatschappelijke aanwezigheid duidelijker werd, de weg waarlangs wat kon en wat niet kon. Daar is die vrouw van Martin Luther King, van Barack Obama, een goed voorbeeld van. eigenlijk moet ik zeggen dat het christendom, of je nou pro of contra christendom bent of Jezus of zo, ik behandel deze thematiek zuiver op basis van macht en invloed en passen in. Passen in is van eminent belang. De normen en de waarden om in te passen in de dominantie en daar je plek te vinden en door te groeien op plekken waar je iets te melden hebt, niet alleen maar ook iets uit te voeren hebt. En de manier waarop deze Barack Obama zijn aanwezigheid aankondigde, dat gaan we nu zo gelijk aan u laten horen. Want hij vertegenwoordigde eigenlijk de harmonie. I am my brother's keeper, zegt hij. En hij was bezig in gedurende zijn hele politieke ambtsperiode een appeal to hope. En serieus genomen te worden. Er waren mensen die hem niet serieus namen. Die gekke Poetin. Die heeft hem ooit die negerjongen in Amerika genoemd. Maar het zij zo. Maar de middenklasse trad aan. Laat me dat zo samenvatten. De middenklasse trad aan. En Barack Obama was acceptabel voor wit. In ethische zin ook, omdat ook wit Amerika voor een heel groot deel, niet allemaal, groot deel, vond dat het tijd was dat er een zwarte president aantrad, niet alleen, maar dat er een beweging zou ontstaan waarbij de vanzelfsprekendheid van zwarte mensen en hun invloed naast die muziekindustrie ook maatschappelijk politiek geworteld zou moeten worden. En ik denk dat Barack Obama voor vele witte mensen daarom, vanwege zijn peaceful benadering, niet geen enkele bedreiging of een hele kleine bedreiging vormde. De mensen die tegen Obama waren, dat waren de orthodoxe republikeinen en name it. En zwarte mensen waren natuurlijk eindelijk zover, na alle inspanningen en alle efforts om Amerika als ex-slavensamenleving, dat het moment daar was om enige correctie aan te brengen bij de aanwezigheid van zwarte mensen in Amerika. Ik ga nu vragen aan Bootsie om af te draaien de speech van Obama. En die speech heet eigenlijk Why Barack Obama Became President of the United States of America.
Barack Obama in 2004 was totally unknown. People were saying, I don't know who this guy is. I wonder why they picked him.
He had this reputation as a bit of an upstart, as sort of a young rising figure in the party, but no one knew who this guy was. This was his chance to introduce himself to people.
Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya.
What makes a great political speech is if you can somehow fold your story into this larger American story.
The next thing he says is about his mother's family. His grandfather fought in World War II. He used the GI Bill. They settled in Kansas so white people could say, he's just like us.
My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible.
Going into this speech, we've had 4 years of George Bush, and we felt as a country like we've grown further apart.
2004 was very much a divisive partisan race. Obama's speech is in some ways an antidote to that.
Alongside our famous individualism, there's another ingredient in the American saga, a belief that we're all connected as one people. If there is a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me even if it's not my child. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and having to choose between medicine and the rent, that makes my life poorer even if it's not my grandparent. It is that fundamental belief, I am my brother's keeper, I am my sister's keeper, that makes this country work. E pluribus unum, out of many, one.
He gives a speech that presages his entire political message of 2008, which is this sort of post-partisan argument.
Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America.
Obama was born with two great gifts. One is his mind, and the other is his ability to speak to large groups of people.
There are three things that Obama does that really makes that speech effective. He wants concrete detail. He likes story, and he loves antithesis, the use of repetition and structure to show contrast. There is not a liberal America or a conservative America. There is one America.
There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. The pundits like to slice and dice our country into red states and blue states, but I've got news for them too. We worship an awesome God in the blue states, and we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We coach Little League in the blue states. And yes, we've got some gay friends in the red states. We are one people, all of us pledging allegiance to the Stars and Stripes, all of us defending the United States of America.
The way he uses his hands, he actually points a lot and does a lot of this, a lot of this, a lot of that.
In doing so, he gives off this sense of energy. I am new. I'm someone who is dynamic.
And he doesn't do that so much anymore. He's a little more solemn and reserved when he gives speeches today, but I think it's more reflective of his office.
In the end, that's what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism, or do we participate in a politics of hope? It's the hope of slaves sitting around a fire singing freedom songs. The hope of immigrants setting out for distant shores. The hope of a young naval lieutenant bravely patrolling the Mekong Delta. The hope of a mill worker's son who dares to defy the odds. The hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him too. Hope. Hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty. The audacity of hope.
His appearance at that convention, which was the best speech of the convention, better than John Kerry's, was electrifying. And without it, he wouldn't be president.
I think sincerity means a lot. There are people who, when they speak the truth as they see it. And they're very effective doing that.
I believe this country will reclaim its promise, and out of this long political darkness, a brighter day will come. Thank you very much, everybody. God bless you.
We gaan zo naar de break, maar het gaat om participatie, zegt hij. Wat hij heeft gedaan en succesvol om zich in te passen in de gelederen van wat Amerika is en te spreken over empathie. To be connected to this country. United America. Dat zijn, we lopen naar de break en ik wil niet graag door de break onderbroken worden. Dus ik ga naar Bootsy en vraag om Paco de Lucia. Or something you like. We zijn, is 8:58. Bootsy, halen we nog een plaatje of... Gaan wij met Paco de Lucia? Oké. Tot zo, luisteraars. Ik hoop dat u het nog volhoudt. Ik ben er zeker van dat u het volhoudt. Ik ben er zeker van.